Goedemorgen, het is een voorrecht, genade, om ook op de zondagmorgen elkaar weer te mogen ontmoeten. Niet alleen op deze plek, maar op vele plaatsen op deze aarde. Om samen met broeders en zusters, met zoekende zielen, het woord van God te openen. En het woord van God, ik heb het in mijn handen. Het is de waarheid. En hierin zien we het plan van God. Als we lezen, als we erover nadenken, en dan zien we het als het ware voor onze ogen, dat het zich voltrekt. Hoe hij omgaat met zijn schepping en zijn schepselen. Wat God zegt, daar kunnen we van op aan. Hij doet wat hij zegt. En zijn zoon, de Heer Jezus, werkt dat uit. Hij kwam op deze aarde om de wet te vervullen. Hij stierf voor ons, hij stond op. Hij heeft de plaats naast de Vader ingenomen, maar hij komt terug. Terug voor zijn gemeente, voor de gelovigen. En dat is een geweldige troost, want dan mogen we bij hem zijn. Voor altijd. Broeders en zusters, een blijvende troost. En wat mij betreft mag ook in deze dienst die troost duidelijk doorspreken. We openen het woord in Nahum 1. Over troost gesproken. U weet het waarschijnlijk. De profeet Nahum, zijn naam betekent troost. Dan krijgen wij Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja. Nahum is niet de meest bekende profeet en er zal ook niet heel regelmatig over gesproken worden. Maar vanmorgen wil ik toch uw aandacht daarop vestigen. Een aantal weken geleden mocht ik hier ook voorgaan en toen heb ik geciteerd uit Matthäus 3 vers 11 de woorden van Johannes de Doper, dat hij sprak over de Heer Jezus, over hem die ons zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. En vanmorgen zullen we wat duidelijker gaan zien wat Johannes daarmee bedoelde, met vuur. Nahum 1, we lezen het in zijn geheel, 15 versen. De last van Ninive, het boek van het visioen van Nahum uit Elkos. Een naijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere. Je zou bijna denken, wat lezen we hier? Lezen we nog verder? Of zullen we toch maar naar Psalm 23 gaan? Dat komt veel bemoedigender over. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is dat we altijd doorlezen. Soms luisteren we en dan willen we al reageren, maar dan moeten we nog even iets langer luisteren. Want wat lezen we hier? De Heer is een wreker voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de Heere is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan en Karmel zijn verwelkt. De bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al zijn bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. De Heere is goed. Hij is tot een vesting, tot een sterkte op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt zijn vijanden. Wat u ook bedenkt tegen de Heere, hij zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen, omdat zij vervlochten zijn als dorens en dronken als dronkaards, zullen zij volledig verteerd worden als dorre stoppels. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de Heere, een verderfelijke raadsman. Zo zegt de Heere, al gaat het hun goed en al zijn ze talrijk, toch zullen ze worden weggeschoren. Hij zal voorbij gaan. Ik heb u wel vernederd, maar ik zal u niet meer vernederen. Nu dan, ik zal zijn juk van u stuk breken en uw banden verscheuren. Maar wat u betreft, heeft de Heere geboden, uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw God zal ik de gesneden en de gebeeld en de beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk. Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen. Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na. Want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken. Hij is helemaal uitgeroeid. Als we dit gelezene tot ons laten doordringen, dan zien we dat hier door de profeet Nahum beurtelings gesproken wordt tegen Juda en tegen de vijand, tegen de grote onderdrukker in die tijd van Juda, van Israël, en dat is Assyrië. En dan kunnen we denken aan een koning in die tijd, Sanherib, maar ook andere heersers die op een gruwelijke wijze huis hielden in die tijd. En van Israël was niet zo erg veel overgebleven. En dan lezen we hier dat ook Assyrië Juda gaat bedreigen, dat Jeruzalem wordt binnengevallen, maar dan lezen we ook over het feit dat God zegt, ik zal het niet opnieuw laten gebeuren. Ik zal waken over mijn volk, over Juda. Het boek van Nahum, over deze profeet, weten we bijzonder weinig. Eigenlijk over zijn eigen naam, over de persoon Nahum, alleen zijn naam. En er staat erboven dat hij uit Elkos kwam. Nou, dat zegt ook niet zoveel, want we weten niet waar het ligt. Nergens, ook op een andere plek in de Bijbel, wordt gesproken over deze Nahum. Wel wordt op verschillende plaatsen over hetzelfde oordeel van God over Assyrië gesproken. Wat Nahum als last meekreeg en wat hij op papier gezet heeft, dat lezen we ook bij Jesaja, bij Jeremia, bij Micha. Overal komen we stukjes tegen en dan vallen de puzzelstukjes op de juiste plek. Hij kreeg een visioen. En deze profeet leefde in de tijd van zo'n 660 tot 630 jaar voor Christus. Dat is al wel een tijdje geleden. En in die tijd was Nineveh een wereldstad. Een hele belangrijke plaats. En dat niet alleen, het was ook nog eens de hoofdstad van Assyrië. En Assyrië, het Assyrische Rijk, was in die tijd enorm groot. Het hele Midden-Oosten, nabije oosten, van Egypte tot Turkije toe, rondom de Middellandse Zee, alles werd beheerst door Assyrië. En we lezen op verschillende plaatsen in de Bijbel dat ook Israël enorm werd onderdrukt. Dat van het noordelijke gedeelte, dan praten we over Israël, en het zuidelijke, dat is dan Juda, daar was weinig van over. En in dit gedeelte laten we zien we hoe God omgaat uiteindelijk met de onderdrukker, met de overheerser. Het eerste hoofdstuk wat we gelezen hebben, lezen we over de profetie over wat de vijand zal overkomen. Er wordt gesproken over een vernietigend einde. Nou, dat is denk ik duidelijk genoeg. God zal voor eens en voor altijd afrekenen met die vijand. Aanvankelijk werd die vijand gebruikt om Israël tot inkeer te brengen. Maar Assyrië ging daarin veel verder. We zien dat ook in het leven van Job. Aanvankelijk laat de Heere God toe dat Satan, als het ware, zijn oog richt op Job. Maar de Satan gaat veel verder. En uiteindelijk grijpt God dan in. En dat zien we ook in het boek Nahum. Het tweede hoofdstuk, om even een algemeen beeld te krijgen van de profeet. Van dit Bijbelboek, daarin lezen we de beschrijving hoe die vernietiging van Nineveh plaatsvindt. En in hoofdstuk 3 wordt nog eens beschreven wat de oorzaken waren voor dit oordeel wat deze plaats heeft getroffen. Ik wil graag met u vers voor vers de eerste 8 versen van hoofdstuk 1 doornemen. Er staat, er wordt een last meegedeeld aan Nahum. Nahum krijgt de opdracht om dit visioen zichtbaar te maken. En we lezen niet zoals bij Jona, die 150 jaar eerder leefde, dat hij moest spreken. Hij predikte in Nineveh het oordeel. En toen gebeurde er iets heel moois. De stad kwam tot bekering. God zag in ontferming neer, was genadig op een bijzondere manier. En ja, het oordeel werd niet voltrokken. Want Nineveh kwam tot bekering. Maar 150 jaar later, beste mensen, is er weinig over van die bekering. Ik denk dat Nahum niet een sprekende profeet was, maar dat hij dit visioen, zeg maar, op papier gezet heeft. Zoals wij het nu ook kunnen lezen. En in deze profetie van Nahum is geen ruimte meer voor bekering. Het lijkt veel meer en het is veel meer een definitief voltrekken van een oordeel. Zoals God de stad spaarde bij Jona, lezen we nu dat God een vernietigend oordeel gaat vellen over Nineveh. God Gods genade blijft niet altijd. Er is een keer een geduld, een einde aan het geduld van God. Wat betekent Nineveh? Het betekent letterlijk woonplaats. Een plek waar mensen wonen. Het gaat over zij die op de aarde wonen, zoals we ook in het boek Openbaring tegenkomen. En het gaat er niet om het te vergeestelijken, maar als we het hebben over de gemeente, dan zijn wij niet degene die op de aarde wonen, maar dan zijn we de vreemdelingen. Dan zijn we bijwoners. We hebben, ja, ons burgerschap is in de hemel. Hier gaat het over mensen die alles, maar dan ook alles, hadden, ja, op deze aarde. En dat was voor hen ook wat belangrijk, het allerbelangrijkste. We gaan naar vers 2. Een naijverig God, een wreker is de Heere, een wreker is de Heere, en zeer grimmig, een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. Tot driemaal toe. Een wreker is de Heere. Afschrikwekkend. Als we dit tot ons door laten dringen. En toch, ja, het is Gods woord. Het gaat erom dat het doordringt. Met name in de tijd van na hem. En waarvoor? Voor de tegenstanders. Jegens zijn vijanden. En bedenk de situatie waarin Juda in die tijd verkeerde. Ze werden bedreigd. De tijd van Hiskia. Dat Jeruzalem werd veroverd. Bezet. Maar dan zien we ook dat in die tijd. En dat de Heere God op het gebed van Hiskia ingrijpt. Als we eventjes terugdenken aan die tijd. Nahum treedt op na Jesaja, wat de tijd betreft. Het was in de tijd dat Hosea, de laatste koning was van Israël, dat de Assyriërs het tienstammenrijk, als het ware, wegvoerden. En als het aan de Syriërs had gelegen, dan was heel Israël weggevaagd. En in diezelfde tijd was Hiskia een van de koningen van Juda. En op het gebed van Hiskia werd Jeruzalem weer bevrijd van Sanherib. En dan komen er nog een aantal koningen. En ook Josia, die ook hervormingen aanbracht, waardoor de macht van de Assyriërs minder werd. En dan zien we ook de opkomst van Babel, dat, zeg maar, het Assyrische Rijk, dat er uiteindelijk niets van overblijft en dat dat vernietigend einde in 622 voor Christus dan ook plaatsvindt. Ze werden onderdrukt. En ook vandaag, als we op de landkaart kijken, waar ligt, of waar lag Nineveh, liever gezegd, dan was dat aan de rivier de Tigris. En dan zien we dat er eigenlijk alleen nog maar een ruïnestad is. De puinhopen. En daarnaast is er de plaats Mosul gebouwd. Ze zeggen wel, dat is Nineveh, de plaats die daar tegenaan ligt, of misschien wel gedeeltelijk op de puinhopen is gebouwd. Ze werden onderdrukt. Nineveh was als het ware de representant van Assyrië, de overheersing. En Assyrië staat voor het kwaad in die tijd. Nineveh, een type van de stad Babel, wat we in het boek Openbaring ook weer tegenkomen, als God ook een vernietigend einde maakt aan allen die hem de rug hebben toegekeerd. En tegenover die macht van Assyrië plaats Nahum de macht van God. In de eerste 8 versen, vers 2 tot en met 7 met name, zien we de majesteit en de almacht van God. Waarom? In de eerste plaats natuurlijk om te laten zien wie God is. Prachtige kenmerken van de Heere God komen we daartegen. In mijn Bijbel staat er zelfs boven een loflied op de Heere. Maar ook als een bemoediging voor de Judeërs. Voor hen die hun hoop op de Heere God hadden gesteld. Een mooi voorbeeld en ook een bemoediging voor ons. Als ons onoverkomelijke moeilijkheden overkomen. Als we daarmee te maken hebben, dan is het een bemoediging om te mogen weten dat om welke reden ons dan ook lijden of verdrukking overkomt, maar dat God ervan weet. En dat we altijd in de handen zijn van God. Ook als het niet zichtbaar is. Ook als God door de wolken verborgen blijft voor ons. Dan mogen we weten, net als voor Juda in deze profetie, dat het tijdelijk is. En dat God zal afrekenen met de vijanden van ieder die gelooft. Dat was in die tijd zo en dat geldt ook voor vandaag. Niet het kwaad heeft het laatste woord, maar het laatste woord heeft de Heere God. Dus broeders en zusters, niet alleen zien op de omstandigheden, of beter helemaal niet, maar zet het naast Gods almacht die we zien in de versen 2 tot en met 7. Relativeren, nuchter zijn, is heel verstandig. De lofprijzing op Gods majesteit, had ik al gezegd. De verhevenheid van God. Aan de ene kant die totale vernietiging van het kwaad en aan de andere kant die volkomen verlossing van Israël. En in het licht van God, van wie God is, ziet Nahum, wat er met Nineveh, met Assyrië, met het kwaad gaat gebeuren. God is naijverig, een brandende ijver. We hebben daar ook al iets over gehoord vanmorgen uit Romeinen 2. Dat God gaat oordelen. De gelovigen worden beoordeeld, maar hen die willens en wetens God afwijzen, over hen komt uiteindelijk het oordeel. God laat niet met zich spotten. De Heere God is jaloers. Dat konden we in Deuteronomium 4 al lezen, dat God naijverig is. Hij is vreselijk als het gaat om de vijanden. Maar hij is ook goede tieren als het gaat om degene die hem toebehoren. En als het gaat om zijn volk. Vers 3. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. De weg van de Heere is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Een prachtige omschrijving. Een enorme troost. De Heere is geduldig. Wat is het aangenaam als er mensen in je omgeving zijn die geduldig zijn. Zo is onze God. Doch groot van kracht. Straks voor Israël, maar nu al voor de gemeente. En het geduld van de Heere God is geen zwakke toegeeflijkheid, maar vloeit voort uit de kracht van zijn liefde en barmhartigheid. De Heere vertraagt de belofte niet, maar heeft geduld en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. dat is het motief van de Heere God. Dus als we denken waarom, dan mogen we aan deze tekst denken. Maar zijn geduld kent ook een einde. Dat lezen we in deze profetie. En dat is een ernstige zaak, broeders en zusters. Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. En dan noemt Naum nog een aspect. De weg van de Heere is een wervelwind en instorm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Dat laat iets zien van de grootheid van God. Als het bewolkt is, en vandaag zou het bewolkt zijn, dan weten we wie er achter die wolken is. Dat de Heere God zich daar beweegt. Zo groot is Hij. God zal Nineveh als representant van Assyrië al het kwaad vergelden dat zij hebben gedaan. Dat lezen we ook in Jesaja 10. Vers 5 tot en met 19. En dat brengt ons bij vers 4. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan en Karmel zijn verwelkt. De bloesem van Libanon is verwelkt. Die beschrijving van Gods kracht wordt zichtbaar in de ontreddering van de natuur. Hij straft, hij gebiedt en alles verandert. Zijn kracht is enorm. Als we gaan naar Jesaja 51, ik zal die vers citeren. Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest. Hij heeft in het verleden de Rode Zee en de Jordaan drooggelegd. De geschiedenis toont het aan. Zie ook het gedeelte uit Matteüs 8, waar de discipelen met de Heer Jezus in de boot zijn. Tijdens een storm. Toen stond Hij, de Heer Jezus, op, bestrafte de winden en de zee en er kwam grote stilte. Indrukwekkend. Dat is de God die zich in ontferming naar ons neerbuigt. De Heere kan de weelderige groei en de rijkdom ontnemen aan gebieden die daarvoor bekend zijn. En dat lezen we in de Bijbel over Bazan, Karmel en Libanon. Er waren machtige rijken en indrukwekkende gebieden. In Jesaja 33 vers 9 lezen we: het land treurt, verkommert. De Libanon staat beschaamd. Hij is verwelkt. Saron is geworden als een vlakte. En Bazan en Karmel schudden hun bladeren af. Duidelijke taal. Als de heerlijkheid van de natuur verschrompelt, hoeveel te meer dan ook de trots van de mens. Vers 5. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al zijn bewoners. Ook de indrukwekkende delen van de schepping. De bergen. De heuvels, ze smelten weg. Ze beven voor hem. Als hij ze met de vinger ook maar aanraakt, als hij spreekt. De Heere veroorzaakt vulkanische uitbarstingen. We kunnen daar op verschillende plaatsen in de Bijbel over lezen. Er zullen geografische veranderingen plaatsvinden. Niet door evolutie, laat dat duidelijk zijn, maar plotseling. En het heeft altijd te maken met de komst of met iets van de Heere Jezus. Als hij komt, dan zal de aarde oprijzen voor zijn aangezicht. En zullen zij sidderen. Laten we even naar Openbaring 16 gaan. Dat ligt nog in de toekomst. Maar daar wordt over hetzelfde oordeel gesproken. Openbaring 16, de versen 17 tot en met 21. Openbaring 16. Even kijken waar ik was. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: het is geschied. En er kwamen donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving. Zeeën als er niet geweest zijn sinds er mensen op aarde zijn. Zo'n aardbeving, zo groot, en de grote stad viel in drie stukken uiteen, en de steden van de heidenvolken stortten in, en het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en hij gaf de drinkbeker met wijn van zijn grimmige toorn, en alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. En bergen waren er niet meer te vinden. En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Aan de ene kant zal de majesteit en de grootheid van God mensen tot respect brengen. En aan de andere kant zien we dat degene die God haten, hem wegdenken, gewoon doorgaan. Of zoals we hier lezen, dat ze God lasterden. Vers 6. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. Als vuur de rots. En de rotsen worden door hem stuk gebroken. Naum gebruikt verschillende uitdrukkingen om de indrukwekkende invloed optreden van God te illustreren. Gramschap, toorn, grimmigheid. Wie kan stand houden? Geen enkel mens. Niets is tegen zijn kracht, zijn handelen bestand. Want de Heere verheft zich tegen de tegenstanders ten gunste van zijn volk, ten gunste van Juda. In hoofdstuk 1 van Naum. De rotsen worden stuk gebroken en dat doet denken aan wat gebeurde toen de Heer Jezus gestorven was en opstond. We lezen dat in Matteüs 27 de aarde beefde en de rotsen scheurden. Wie het offer van de Heer Jezus afwijst, zal zelf met deze machtige God van doen krijgen. Niet met Gods goede tierenheid, maar met Gods gestrengheid. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Hebreeën 10, de versen 30 en 31. Vers 7. De Heer is goed. Ja, dat zou ik boven deze meditatie willen zeggen. Hij is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Is dat niet mooi? En hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Deze uitvoerige beschrijving van de invloed van deze oordelen door God is bedoeld om Israël, om Juda te verzekeren van hun behoud in hem, hun veiligheid en straks ook hun vrede. Hier mag Naum vooraf bekendmaken wat er gaat gebeuren met Nineveh. Enkele jaren later vindt er een vernietigend einde van Nineveh plaats. God is goed. Ja, na de beschrijving van zijn majesteit en verhevenheid spreekt Nahum hier over de goedheid van God. De Heer is goed en dat zal straks ook als een loflied klinken als hij als koning gaat heersen 1000 jaar in het Messiaanse vrederijk. Loof de Heer, want zijn goedheid is groot, is voor, en zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Psalm 107. Broeders en zusters, je kunt van een vesting weten, maar je moet er ook de toevlucht nemen. God is een toevlucht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. En als we hier deze prachtige tekst citeren, die bedoeld is, dat mag duidelijk zijn voor Juda. Hij is een toevlucht, een vesting in benauwdheid. Dan weten we dat het gelovig overblijfsel ook in de toekomst bewaard blijft. Voor ons geldt dat wij voor die benauwdheid worden weggenomen. Prachtig om te weten hoe God omgaat met zijn schepselen. Met degene die het van hem verwachten en met degene die hem de rug toekeren. Zijn goedheid is even reëel als zijn macht om te oordelen. In deze eerste 8 versen zien we kenmerken van God, waarin zijn grootheid, zijn verhevenheid en zijn almacht blijkt, maar tegelijk ook zijn goede tierenheid tegen zijn volk. En dan zijn we bij vers 8. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt zijn vijanden. Een vernietigend einde aan Nineveh. En wat er overblijft, dat is duisternis. Dat zal hen achtervolgen. Dan kunnen we denken aan de hel. Eeuwig van God verlaten. Hier in vers 8 zien we opnieuw dat Nahum verandert van onderwerp. Hier gaat het over de vijanden. En daarover spreekt God totaal anders. We zien 2 kanten van Gods handelen. In Romeinen 11 wordt dat nog eens benadrukt. Aan de ene kant Gods goede tierenheid. En de andere kant, ja, Gods gerechtigheid. Zijn macht om te oordelen. Zijn gestrengheid. God bewijst zijn goedheid ook in de openbaring door de oordelen heen. Want God heeft gezegd en spreekt ook vandaag nog, de vijanden die ons omringen, die ons bejegenen, hij zal ermee afrekenen. En dat is een enorme bemoediging. Dat geldt voor Juda. Dat geldt straks voor het gelovig overblijfsel. Dat geldt nu voor u en mij als we hem toebehoren. Nineveh zal letterlijk door een overstroming aan zijn einde komen. We lezen dat in Jesaja 8. Daarom zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige gewelde wateren van de rivier de Eufraat, we kunnen ook denken aan de Tigris, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister, deze zal buiten de stroombeddingen treden en over de oevers heen stromen. Misschien dat u denkt van ja, Naum, hij leefde na Jesaja. Dus Jesaja was veel eerder. En Jesaja heeft dingen geprofiteerd waar Naum hier nu over spreekt. Ja, zo gaat dat in Gods woord. De chronologische volgorde klopt niet altijd. En het kan ons enorm helpen als we eventjes samen Jesaja 46 opzoeken. Jesaja 46. Daar staat toch wel iets opmerkelijks. Velen van u hebben een Bijbel meegenomen. En dat is altijd fijn, dan horen we het ritselen. En dan gaan we ons persoonlijk verdiepen in wat daar staat. Jesaja 46. Maar ook als u het hoort, is het heel duidelijk wat daar gezegd wordt. Jesaja 46, vers 10. Daar lezen we, dat gaat over de Heere God, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. U en ik, wij kunnen geschiedenis schrijven. Maar dat zijn wel dingen die hebben plaatsgevonden. En dan kunnen we daar nog ook niet altijd heel precies in zijn. Maar God schrijft geschiedenis over hetgeen wat nog moet plaatsvinden, wat nog in de toekomst ligt. En dan kunnen we denken, ja, het is goed. Dit heeft Jesaja opgeschreven. Maar laten we het vers eventjes helemaal uitlezen. Dan staat er vervolgens in vers 10, die zegt, de Heere God dus, mijn raadsbesluit houdt stand. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dus dat moeten we wel toepassen als we in de Bijbel lezen. En niet denken van ja, maar dat klopt niet, want chronologisch, die profeet sprak toen en die profeet sprak toen. Het klopt niet met elkaar. Maar de Heere God laat profeten dingen opschrijven alsof het al gebeurd is, terwijl het nog moet plaatsvinden. En wat we hier vanmorgen gelezen hebben, heeft plaatsgevonden. Van Nineveh is inderdaad niets over. Maar tegelijk is het ook een type van wat er straks met Babel zal gebeuren. En dat zijn prachtige lessen die we hieruit kunnen trekken. Dan nog een tekst uit Jeremia 47 vers 2. Die hier ook over spreekt. Ik zal hem citeren. Zo zegt de Heere, zie, water komt opzetten uit het noorden. Het wordt tot een overstromende beek. Ze zullen het land en al wat het bevat overstromen. De stad en wie erin wonen. De mensen zullen het uitschreeuwen. De bewoners van het land zullen weeklagen. Als we ons een voorstelling maken van het toenmalige Nineveh, dan was dat een machtige, welvarende stad. En de Heere God zou deze stad zeker niet wegvagen als het daarom ging. Maar het was ook een stad vol geweldenarij. Moord was corrupt, wellust en macht heerste daar. En ze waren dan ook de onderdrukkers van zijn volk. Deze plaats, deze hoofdstad, had 2 hele dikke muren om de stad heen, 12 kilometer lang. Menselijk gezien was deze stad onneembaar. Maar als we dan zo'n tekst lezen, dat God water gebruikt en letterlijk zo'n geweldige plaats laat onderstromen, dan zien we dat voor de Heere God is niets onmogelijk. Het is voor God niet indrukwekkend wat wij of wie dan ook op deze aarde maken, bedenken of presteren. Hij wandelt over de wolken. Hij strooit de wolken als het ware uiteen, alsof het stof is onder zijn voet. God is zeer groot, maar hij is ook barmhartig en genadig. Het einde van Gods vijanden is duisternis, lazen we in vers 8. de duisternis van de hel. Het eeuwig zonder God zijn. En dan de versen 9 tot en met 15. Mogelijk een volgende keer. We moeten ook aan de tijd denken. Maar vers 15 is best wel mooi. Tenminste, in mijn Bijbelvertaling is het vers 15. In sommige Bijbels is het hoofdstuk 2, vers 1. Dat maakt niet zo heel veel uit. Vers 15. Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen. Prachtig. Dan mogen we denken aan de toekomst. En het heeft te maken met de komst van de Messias, die de vijand heeft uitgeschakeld. In die tijd was het Sanherib en zijn nakomelingen die heersten op een gruwelijke wijze. We zullen dat binnenkort, we zullen dat niet meemaken, maar het woord laat het ons zien dat er machthebbers komen, dat er een antichrist zal komen, die op dezelfde gruwelijke wijze zal tekeer gaan, die zich. Ja, als die zijn ware aard laat zien, dan weten we dat God ook opnieuw zal ingrijpen. De Heere is goed. Hij is een vesting ten dagen van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. We hebben stilgestaan bij de geschiedenis van Israël. Of wat nauwkeurig gezegd, bij de geschiedenis van Juda. Juda, en we weten dat God over hen waakt. Niet Egypte kon Israël uitschakelen. Ook het Assyrische volk niet, met al zijn machthebbers. Ook de Tweede Wereldoorlog, Nazi-Duitsland, Hitler. Het lukt hen niet om Israël uit te schakelen. Want God waakt over zijn volk. Ook al zijn ze misschien, of zijn ze op een zijspoor gezet. En zien we dat het huidige Israël niet is wat God heeft bedoeld. Maar God waakt over zijn volk. Dat zien we in de geschiedenis van Esther als Haman een poging doet. Dat heeft niet kunnen voorkomen, gelukkig niet, dat uit de stam van Juda de Heer Jezus is geboren. Hij is gekomen. En zo mogen we vertrouwen op Gods ingrijpen, op zijn afrekening met het kwade om ons heen. En Nineveh is daar een beeld van. We zien ook vandaag, zoals in de dagen van Noach, dat het geweld, de ellende, de corruptie, het verdriet, alleen al de aanslag een paar dagen geleden in Oeganda op een school, ze laten zien dat we in een wereld leven waar geweld in toenemende mate plaatsvindt. Maar dan mogen we bemoedigd worden door de woorden van Nahum dat God waakt. We weten niet wat ons nog overkomt, maar wat we wel weten is dat we uiteindelijk vallen in zijn liefdevolle handen. Dat hebben we ook, we hebben gezien wat hier gebeurde, dat het in Openbaring 17 wordt herhaald. We hebben het samen gelezen. Een benauwdheid die er nooit eerder was. Maar voor die uren mogen we elkaar bemoedigen met de troost die ik ook aan het begin noemde, dat wij worden weggerukt. Niet omdat we beter zijn, maar wel omdat we ons vertrouwen stellen op hem die het oordeel heeft weggenomen. Die de straf gedragen heeft voor onze zonden. En die ons leven met zijn bloed betaald heeft. De Heere is goed. Hij is een vesting. Ook voor u. Ja, dan mogen we bij hem schuilen. Hij kent hen. Is dat niet mooi? In die tijd, 2700 jaar geleden, kende de Heere Jezus degene die naar hem uitzag. En ook vandaag kent hij u en mij. En mogen we ons vertrouwen op hem stellen. Want in Openbaring 19 lezen we ook nog een prachtige, we kunnen niet zeggen geschiedenis, want het heeft nog niet plaatsgevonden. Maar het is door de Heere God zo opgeschreven, alsof het heeft plaatsgevonden. Dat hij, die getrouw en waarachtig wordt genoemd, op een wit paard opnieuw op deze aarde zal komen. En dan lezen we verder dat hij wordt gevolgd door legers uit de hemel. De gemeente op witte paarden. Wat een prachtig perspectief. Dat mogen we in onze gedachten houden. Als ons vandaag of morgen moeite, pijn of wat dan ook omringt. Dat we een heerlijk perspectief hebben. Dat we hem mogen dienen. Hem vertrouwen. Ons vertrouwen op hem stellen. Laten we hem daarvoor danken. Liefdevolle Vader, dank u wel voor uw woord, waarin u uzelf openbaart in uw Zoon, de Heer Jezus. Hij is gekomen om het goed te maken, om ons voor eeuwig terug te halen, dat we u Vader mogen noemen. Wat een voorrecht, niet verdiend. En daarom prijzen we u, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent. Dat u een volkomen verlossing tot stand gebracht hebt. Ook als we dat nu nog niet zien en nog niet ervaren. Dan weten we op grond van uw woord dat u getrouw bent en waarachtig. En dat uw woord in vervulling zal gaan. En dat we mogen uitzien naar die komst, naar die dag. En tot die tijd mogen we u blijven dienen en elkaar opdragen, zoals vanmorgen ook al gebeurd is, voor hen voor wie het leven zwaar en vol moeite is. Maar ook voor hen die u nog niet kennen, dat we blijven bidden en laten zien door onze houding, door onze woorden, door onze werken, dat we niet van deze wereld zijn. Maar dat we u verwachten. Vader in de hemel, zo bid ik ook om uw zegen over deze plaatselijke gemeente. Voor de broeders die daar leiding mogen geven. Dat ze het blijven doen in afhankelijkheid van u. Dank u wel voor uw woord. We prijzen uw grote naam. Vader en Zoon. Amen.